invitaties naar mij gestuurd en ik nu door naar jou, want op de een of andere manier is er met mijn instellingen iets niet helemaal in orde.
Ja, ik kan dat goed begrijpen, want bij mij is het de eerste keer, dus ja, voor alles de eerste keer.
Wel fijn in elk geval dat je tijd hebt om jouw verhaal even te doen.
Ja.
Dus we gaan we gaan gewoon eventjes de evolutie overlopen bij jou, hè?
Ja.
Het is zo dat na het gesprek met jou is er een interview met een psychologe die mensen met een echte beursverslaving begeleidt.
Ja, ja.
In het interview met jou mag je zeker ook over die eerste periode vertellen, hè, van hoe je het eigenlijk niet op de juiste manier deed en hoe het je leven dan eigenlijk in eerste instantie ging beheersen. Wat jouw stemming ook ging bepalen en hoe dat dan gekeerd is uiteindelijk. Hè.
Zo, ja, ja.
Even aan het gesprek. Ja. Maar ik ga je gewoon vragen stellen, hoor.
Ja.
Heeft u uw smartphone...
Ik heb hier de geluidsrecorder aangetikt, dus die neemt dat op.
Maar ik denk dat u hem eigenlijk zo...
vlak voor mij moet houden of zo.
Ja, een beetje bij u moet houden waar de microfoon zit.
Ja. Ik heb hem hier in mijn hand.
Ja, zo gaat het zeker lukken.
Ja.
Maar wanneer bent u eigenlijk de beurs, de wereld van ingestapt?
Wel, effectief mijn eerste aandeel heb ik gekocht, ik denk januari 2000 moet dat geweest zijn. Maar daarvoor had ik me wel al een beetje ingelezen, dus een paar boeken gelezen. En nog voordat ik de boeken begon te lezen, was ik wel geboeid eigenlijk door de beurs, heel eenvoudig door de VRT eigenlijk, zal ik zeggen, door teletext. Dus toen was er nog, had je nog, ik weet zelfs niet of dat nu nog zo is, ik denk het niet, maar had je alleszins de beurspagina's nog op teletext. En wat mij fascineerde was waarom dat een aandelenkoers van eender welk bedrijf dat je daar kon op raadplegen, de ene second groen zag en de andere second rood werd. Dus de cijfertjes werden uiteraard rood als ze daalden, de koersen, en groen als ze in stijgende lijn gingen. Maar je zag dat eigenlijk zeer frequent veranderen. Dus naar meer winst of meer verlies. En waarom was dat? Dus de achterliggende idee bij mij was van, waarom kan de waarde van een bedrijf zo snel veranderen, terwijl dat er eigenlijk op die moment eigenlijk niks veranderd is. Dus dat boeide mij, maar ik deed daar niks mee, maar ik volgde dat wel al om gemakkelijk een jaar of twee daarvoor al, tot wanneer ik dan boeken begon erover te lezen, en dan uiteindelijk zet je je eerste stap door een keer een aandeel te kopen. En ik deed dat eigenlijk al... Ik ben van nature eigenlijk, ik denk wel dat ik dat mag zeggen, een persoon die nogal voorzichtig ingesteld is. Dus ik wil wel risico nemen, want ik ben ook ondernemer geworden, dus dan neem je sowieso wel risico's. Ik ben op mijn 23e zelfstandig geworden, dus goed, ja. Dan neem je wel risico's, dus dat zat er wel ook in, maar toch geen risico's die niet te overzien zijn, ik ga het zo zeggen. Dus dat zit er bij mij ook van nature wel in, dat ik wel een beetje defensiever ingesteld ben. Maar goed, je gaat dan je eerste aandeel gaan kopen, zoals ik ook gedaan had, met relatief beperkte bedragen. Dus ik stopte in ieder aandeel slechts een klein bedrag. Als het dan mis zou lopen, dus dat was eigenlijk al, zonder dat ik het misschien zelf besefte, een eerste defensieve ingesteldheid. Want ik kocht eigenlijk voor kleine bedragen. Dat betekende ook toen al, en nu is dat ook zo, dat de kosten... maar dat is dan al meteen een ander onderwerp, dat de kosten op je belegging wel degelijk zwaarder doorwegen, dus dat je meer winst moet maken vooraleer dat je nog maar je kosten terug hebt. Hè. Maar goed, dat is een ander thema. Maar daardoor, als het misliep, dan zat er sowieso per aandeel maar een beperkt bedrag in. Nu, ik ben begonnen... Ja?
Die eerste periode, u schreef in een Facebookgroep van... In het begin wist ik eigenlijk niks van emotie op de beurs. Dan was het een emotionele rollercoaster. Dan was het van volgen van de beurskoersen zenuwslopend.
Ja.
Hoe zag dat er dan uit voor u zo'n dat volgen van de beurs? Hoe deelde u, wat bracht dat de week bij u?
Ik heb het geluk gehad, en de meeste mensen gaan dat misschien een beetje vreemd vinden dat ik dat zo zeg. Ik heb het geluk gehad dat 3 maanden nadat ik gestart ben met mijn eerste aandeel te kopen, en die eerste 3 maanden die gingen al meteen fantastisch goed, hè, dat toen een van de grootste beurscrashes eigenlijk gebeurd is van de laatste pakweg 20 jaar, 20, 25 jaar, zoiets. En dat was de dotcom-crisis, dus de technologie-zeepbel die toen in elkaar klapte. Dus ik werd meteen geconfronteerd met van mooie winsten naar heel grote verliezen te gaan. Op heel korte tijd, op slechts enkele weken of enkele maanden tijd, gaat dat dus zo. Dus je kan, ik zeg nu maar iets, ik zou er de exacte cijfers van toe moeten bijnemen, maar ik zeg nu maar iets, je kan op een aandeel plus 40% staan na 1 maand of zo. Of veel meer, hè. We waren er ook bij die op die 2-3 maand tijd dat ik normaal gestart was al verdubbeld waren. Dus dat was er ook bij. En eigenlijk, je hebt wel wat boeken gelezen, maar toch heb je nog niet veel ervaring. Dus op die moment ben je zeer tevreden, om niet te zeggen euforisch. Hè? Omdat je op korte tijd...
De hele dag de beurs aan het volgen bent? De beurskoersen aan het
volgen? Dus toen volgde ik nu nog alle dagen, daar niet van. Maar toen volgde die alle dagen, meerdere keren per dag, om te zien of er niet meer winst was. Of het meer vooruit ging of terug een beetje achteruit ging. Dus dat was eigenlijk zenuwslopend.
Ben je daar altijd mee bezig dan? Ben?
Ja, dus zelfs tijdens mijn werk en zo. Dus ik geloof niet dat ik... toen een smartphone bestond nog niet, maar wel al een gsm. Maar natuurlijk het internet wel. Dus ik onderbrak regelmatig wel mijn werk om te gaan checken op de computer wat die koersen deden. Toch zeker een aantal keren per dag, sowieso. Maar dat was eigenlijk gewoon om te zien, van geeft het meer winst of moet ik terug een beetje afgeven? Dus het ging eigenlijk meer koersgericht, zou ik maar zeggen, was dat gedreven. Nu is dat veel minder zo. Dus nu kijk ik alle dagen uiteraard wel naar de beurskoersen ook. Ook omdat ik er semi-professioneel iets rond doe met rendement plus. Dus wil ik natuurlijk een vinger aan de pols hebben. Maar emotioneel is dat heel anders dan vroeger. Dus winst en verlies, dat doet niet zoveel meer met mij. Dus,
vooral via Teletext volgen, die veranderen constant, elke 10 minuten zelfs.
Of vlugger, ja.
Ja, en ik lees hier dat u toen eigenlijk constant de koersen aan het checken was, zelfs toen u nog geen aandelen zat.
Ja, dat klopt. Dus ik was er eigenlijk wel, ik was er eigenlijk meteen door gebeten. En ik wou dat weten en ik bezat in het begin nog geen aandelen, maar uiteindelijk wil je dan wel aandelen kopen. Dus je wil eigenlijk al vooraf gaan kijken. Kan je nog eens herhalen? Dat heb ik niet goed begrepen.
Dat is vertellen van dat u eigenlijk continu...
Continu, dus het was niet continu dat ik daar iedere seconde van de dag mee bezig was, sowieso niet, want ik had uiteraard ook mijn werk te doen. Maar ik onderbrak wel regelmatig mijn werk om te gaan kijken op de computer of op Teletext. Dat wel. En toen was het zo dat ik qua emotie heel, heel tevreden was als ik het zag stijgen en toch wel minder tevreden en als ik het zag dalen en als het heel sterk daalde, want 3 maanden later zaten we dus al in die crash, die toch een aantal jaren is, dus de neerwaartse beursperiode heeft dan toch wel een 3-tal jaar, denk ik, of zo geduurd. En dan zie je alles wat op winst stond, ondertussen niet alleen je winst zie je weggaan, maar je komt ook in verlies te staan. En daar was ik niet tevreden mee uiteraard, dus dat deed wel iets met mij. Dus je probeert dan andere zaken te kopen, dan gaat dat soms een keer goed, dan gaat dat soms weer niet goed. Dus dan ga je nog dieper in de put komen, zowel financieel als emotioneel in feite. Maar ondertussen heb ik dat wel geleerd van, ja, een mooie winst, uiteraard doe mij dat plezier. Maar ik ga er niet euforisch bij worden en een groot...
Kunnen we het dan wat later hebben over wat u er dan de omschakeling ja. heeft?
Ja.
Volg eigenlijk dan de vreugde van het moment dat er winst was, of ook dat even zwaar door als dat er verlies was?
Nee. Voor mij niet. Winst toen woog minder zwaar door dan verlies. Als je een mooie winst hebt en je realiseert ze, want dat is nog een verschil. Je kan op winst staan met je aandelen, maar zolang dat je niet verkoopt, heb je die winst niet in je portefeuille, ik zou het zo zeggen, of op je bankrekening. Maar als je de winst effectief gerealiseerd hebt, dan ben je, ja, ben je blij, ben je soms euforisch. En dat duurt, ja, hoe lang duurt dat? Misschien nog niet eens een dag. Misschien minder dan een dag. Want uiteindelijk, in mijn geval toch, ben ik dan al opnieuw aan het kijken van, ja, je sluit iets af met winst, maar je wil dat bedrag opnieuw investeren. Dus als er dan één met verlies afgesloten wordt, dus effectief afgesloten wordt, dan weegt dat toch zwaarder door, want uw eerdere inspanningen waarmee dat je winst hebt behaald, worden eigenlijk door misschien één aandeel, waar dat je een veel te groot verlies op haalt, teniet gedaan. En dat haal je niet zo gemakkelijk op. Dus daar liep ik toen echt wel veel langer, dagen en weken zelfs, mee bezig van, ja, ik wil beleggen en iedereen wil wel een centje extra verdienen, want daarvoor doe je dat. Maar het lukt niet. Het lukte met perioden, lukte uiteraard wel. En dan uiteraard komt er weer een mindere beursperiode en dan gaf ik alles weer af. Dat is een aantal keren gebeurd, dus over de jaren heen is dat een aantal keren gebeurd. En dan op iets langere termijn dan, kom je uiteindelijk geen stap vooruit. En dat kan niet de bedoeling zijn.
Hoe was dat voor uw omgeving?
Mijn omgeving heeft daar eigenlijk weinig, of geen misschien wel, last van gehad. Behalve dat ik af en toe wel een keer over de beurs vertelde. Maar dat was vooral iets voor mij persoonlijk. Dus ik viel daar andere mensen niet mee lastig, niet mijn... niet mijn vrouw of niet mijn ouders of kinderen heb ik niet, dus mijn kinderen kost ik er ook niet meer lastig van, ook niet echt mijn vrienden, omdat ik toen al snel door had dat iemand die met beleggen bezig is, toen misschien nog meer dan nu, wordt sowieso als een uitzondering aanzien en de meeste mensen willen van de beurs of wouden van de beurs niet echt veel weten, dus eigenlijk moest ik met mijn verhaal eigenlijk daar ook niet terecht bij die mensen eigenlijk, want je valt er alleen maar mee lastig. En, maar voor mij was het ook niet echt een probleem. Ik kon dat eigenlijk wel alleen verwerken eigenlijk, als ik het zo moet zeggen dan, ja.
Vindt u ook, raakte u dan toch, ik las ook dat u dan toch wel in paniek raakte, soms dat u dan net de verkeerde moves ging doen eigenlijk.
Ja, als je op verlies komt te staan, met het merendeel of zelfs je volledige portefeuille in totaliteit op verlies komt te staan, wil je dan natuurlijk wegwerken, dat verlies. Je wil terug op winst komen te staan. En een eerste reactie kan dan zijn, of zal dan ook zijn bij heel veel beleggers, dat is eigenlijk meer risico gaan nemen om dat verlies sneller te kunnen terugverdienen. Dat kan al een keer lukken, hè, dus je kan er al eens succes mee hebben. Maar de waarheid is dat je, als je meer risico gaat gaan nemen, dat je eigenlijk nog dieper in de put gaat geraken. Dat je dus je gaat risicovollere aandelen gaan kopen, of je gaat zelfs opties gaan kopen, hè, waar dan eigenlijk, laten we zeggen, een tijdslimiet op zit, om het heel kort te zeggen. Maar als de optie bijvoorbeeld niet, of het aandeel onderliggend aan de optie die je gekocht hebt, niet gaat gaan stijgen, dan verlies je je volledig bedrag dat in die optie zit. Dus dan ben je dat bedrag 100% kwijt. Terwijl dat bij een aandeel, tenzij het bedrijf failliet gaat, er altijd nog wel iets over schiet. Maar ook zonder opties ging ik dan ook gaan kijken naar risicovollere aandelen uit risicovollere sectoren. En als dat dan verkeerd ging, ja, dan maakte de put alleen maar groter natuurlijk. Hè. Dus dat is dan niet... eigenlijk het eerste, dat is een beetje een spreekwoord, het eerste dat je moet doen als je in de put zit, is stoppen met graven. En Eens dat je dat doorhebt, dan kun je beginnen naar boven klauteren. En bij mij is dan die weggekomen door mij over meer in te lezen en cursussen te volgen en dergelijke meer. En dan een andere beursweg in te slaan eigenlijk, ja.
Maar u bent toen bij die dotcom-bubbel, bent u echt wel veel verloren, hè?
Ik heb redelijk veel geld verloren. Ik ga er geen bedragen op kleven, maar ik heb redelijk veel geld verloren. Dat liep in de tienduizenden euro's, ja. Zonder exact te zijn. Een 60% verlies, bedoelt je? Dat zou zo wel iets geweest zijn, ja. Als het niet iets meer was nog, ja. Dat zal daaromtrend geweest zijn.
Voor dan, mag ik het samen wat er hier staat, hè? Je spreekt dan op de radio. Dus toen de dotcom-bubbel klapte verloren, nu staat hier zo'n 60% van uw aandelen.
Ja.
Een aantal aandelen gingen failliet. En ja. Toen verloor u 100% van uw investeringen. Gelukkig had u niet in aandelen van Lichtmount in huis.
Ja, ik herinner me nog goed.
Kan
je
dat
nog
eens even vertellen?
Ja, Lada is in België een zeer bekend voorbeeld. Dat was spraaktechnologie, dat is het eigenlijk nog. Want die technologie leeft verder in een Amerikaans bedrijf, dacht ik. Maar goed, ik was toen heel, heel trots en fier dat ik nooit aandelen Lernout & Ausbie had gekocht. En dat ik dus dat faillissement, maar er zijn ook heel grote winsten meegehaald met dat aandeel en vele andere technologieaandelen in die tijd ook, wat trouwens nu een beetje een soortgelijke periode is, gevaarlijk trouwens, maar goed. Dus ik was heel blij, heel trots dat ik het gezien had dat het niet goed zat met Lernout & Ausbie en dat ik er dus afgebleven was. Aan de andere kant zaten toen wel een paar andere bedrijven in mijn portefeuille waar ik het even goed had moeten kunnen zien. En die ook failliet gegaan zijn, dus die waar ik dus ook mijn volledige inleg heb verloren. Maar het blijkt dan toch maar dat als je in een aandeel zit, dus als je aandeelhouder bent, dat je toch met een vertroebelde bril, zal ik maar zeggen, kijkt dan als je er niet in zit. Dus dat je toch neutraler naar een bedrijf of een aandeel kijkt. Als je er niet in zit, als je het dan ziet verkeerd gaan, dan ga je die signalen eigenlijk veel gemakkelijker en sneller opvangen dan als je het aandeel wel hebt. Want dan ga je dat voor jezelf gaan verdoezelen eigenlijk. Van, de technologie is goed en er wordt groei verwacht en wat weet ik al. Je moet gewoon meer geduld hebben. Dus je trekt je op aan de positieve dingen die er eventueel zijn en die waarschijnlijk ook veelvuldig beschreven worden op die moment op het internet of in kranten en noem maar op. En dan denk je van, dat komt zeker goed, maar uiteindelijk zie je wel de koers altijd maar achteruit gaan, dus neerwaarts gaan, en je verlies altijd maar oplopen. Tot op een bepaald moment, dus met Lernout & Ausbie had ik dat nu niet, maar met andere aandelen had ik dat dan wel. Tot op een bepaald moment dus dat je verlies heel, heel groot wordt natuurlijk. Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Wel, op de totale portefeuille, dus uiteraard waren er ook wel een aantal aandelen die in de winst bleven, maar op de totale portefeuille zal dat zeker en vast iets meer dan 60% geweest zijn. Dus je verliest, je hebt een aantal winnaars, je hebt een aantal verliezers. Uiteindelijk, het aantal winnaars en het aantal verliezers, dat speelt geen rol. Het is het bedrag, het bedrag dat in bijvoorbeeld één verliezer zit, ten opzichte van het bedrag dat in veel kleinere, veel winnaars zit, maar die kleiner zijn. Dus als uw verliezer, ik kan het nu eenvoudig zijn, stel dat je hebt een portefeuille van 10.000 euro, het is gemakkelijker om het zo uit te leggen, en je verdeelt dat over 5 aandelen, waarvan één aandeel 5.000 euro uitmaakt, en die andere 4 worden verdeeld over die andere 5.000 euro. Nu, als dat aandeel dat 5.000 euro zwaar doorweegt, zou ik zeggen, failliet gaat, dan heb je al sowieso 50% verlies als je andere aandelen niet gestegen zijn. Dus niet gestegen en niet gezakt zijn. Dus zitten er daar dan bij die ook zakken, dan begint je verlies op te lopen, zitten daar een paar bij die stijgen, dan gaat je verlies iets minder zijn, maar als je daar een aandeel hebt die maar 1000 euro vertegenwoordigt en stijgt 10%, komt er ook maar 100 euro bij. Dus dat weegt niet voldoende zwaar door voor een grote verliezer eigenlijk te gaan opvangen. Dus dat is, Dat is een van de dingen dat, dat ik door de jaren heen wel geleerd heb, ik zou het zo zeggen.
Ja, dus eigenlijk speurde u toch uw beroep daar aan op een
bepaald moment? Ja, zeker en vast. Dus ik heb het toen na een aantal jaren kunnen rechttrekken, dat ik terug, laten staan, break-even stond. En toen brak er opnieuw een crisis uit en dan ging het weer een dieper in. Dus dat is wat ik daar straks bedoelde, maar over een iets langere periode kwam ik geen stap vooruit eigenlijk.
Bleef u de beurs op de beurs, als, hoe zeg je dat?
Actief en volgen, actief, ja. Ja, ik ga daar straks op antwoorden, maar ik ga stroom naar de laptop brengen, want anders gaat dat hier uitvallen. Een klein ogenblikje. Ja, dat gaat beter zijn. Ja, nu is het terug in orde, blijkbaar. Ja. Wat u zegt is, of wat u vraagt is zeker juist. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen die onervaren op de beurs stappen, wat dat bij mij ook het geval was, hè. Ook al heb je een boek of twee of drie gelezen, dat is tof dat je dat leest en dat is zeker goed. Want anders kom je echt compleet onervaren op die beurs, dat je echt van niks weet. En zo, ik denk dat er nu zo heel veel beleggers zijn op de huidige moment, laten we zeggen, het laatste jaar. Je kunt natuurlijk als je zegt van ik heb verlies en ik maak dat terug goed en ik heb daarna terug verlies, is het natuurlijk het meest logische dat je zegt van ik ga ermee stoppen. Het brengt mij financieel geen stap dichterbij, wat toch het doel is om iets meer te hebben dan wat een spaarboekje, ik noem het vaak het verliesboekje, opbrengt eigenlijk. Hè. Maar ofwel geef je op wat heel veel mensen gaan doen, of doen dan in zo'n situatie, maar dan ben je wel voor de rest van je dagen eigenlijk, om het zo te zeggen, gebonden aan het spaarboekje. Er zijn natuurlijk ook andere beleggingsvormen, zoals vastgoed en noem maar op, maar daar heb je al grotere bedragen voor nodig. Op een spaarboekje zet je eender welk bedrag en op de beurs breng je ook eender welk bedrag. Daarboven is ook een spaarboekje zeer liquide, dus als je morgen dat bedrag nodig hebt, dan haal je het eraf en kan je het gebruiken. En bij de beurs is dat ook zeer liquide, dan verkoop je je aandeel en morgen of zo kan je dat geld al, of overmorgen al helpen, op een korte tijd kan je dat geld al terug in je bezit hebben, zal ik zeggen, en van je rekening afhalen, om er iets mee te doen. Nu, als je in vastgoed zit, dat zit in met grotere bedragen voor een langere periode vast, dus dat zijn allemaal investeringen die goed zijn, daar niet van, maar niet zo liquide. Dus als je zegt van ja, oké, ik stop met de beurs, dan ben je eigenlijk voor de rest van je dagen gedoemd om je spaarcenten weg te zetten op spaarboekjes, kasbons, termijnrekeningen, dat soort dingen. En we weten allemaal dat een spaarboekje niet veel meer opbrengt. Zelfs de gereglementeerde spaarboekjes brengen zo goed als niks meer op. Nu, dat is een van de redenen waarom dat er nu de laatste paar jaar toch heel veel beleggers, ook nieuwe beleggers, naar de beurs trekken. Omdat ze toch wel graag een beetje meer willen hebben dan dat spaarboekje. Nu,
hoe was dat bij u toen? Als u naar uw persoonlijk verhaal kijkt, u kon er eigenlijk niet mee stoppen.
Nee, dus ofwel stop je ermee, ofwel bijt je er u in vast en ga je echt gaan erover leren, lezen, cursussen volgen en dergelijke meer. En dat is wat ik gedaan heb, omdat ik heb toen wel tijdelijk minder belegd. Ik heb me tijdelijk een beetje teruggetrokken, zou ik zeggen, een beetje afstand ervan genomen, om alles een beetje op een rijtje te zetten, dat wel. Maar het liet mij niet los. Ik wou weten hoe dat het wel kon. En het kan wel degelijk. Hè. Dus je kan wel degelijk op een rustige manier voor de lange termijn beleggen. En het ene jaar zal je winst hebben en het andere jaar zal je een beetje een verlies hebben. Maar als je verlies beperkt weet te houden, daar zijn de trucjes voor, zou ik maar zeggen. en uw winsten zoveel mogelijk of uw winnaars zoveel mogelijk laat oplopen, dan heb je eigenlijk, creëer je voor jezelf een systeem waardoor je op de lange termijn vooruit gaat. Een beetje zoals ze zeggen, 2 stappen vooruit, 1 achteruit en dan terug 2 vooruit, maar niet omgekeerd. Dus dat heb ik geleerd en dat heeft eigenlijk het lezen en het leren op zich, dat duurt een beetje zijn tijd. Maar wat langer duurde bij mij was het geloof dat kon op die manier. Dus dat je echt op een rustige manier en dat je risico's kan afschermen. Dus in het begin, ja, ik las daarover en ik volgde de cursus en ik kon het eigenlijk niet geloven dat wel degelijk een manier is om voor de lange termijn, en dat bedoel ik echt niet voor 5 jaar of voor 10 jaar, maar dat bedoel ik voor 30, 40 jaar eigenlijk, zolang dat je leeft en zolang dat je bij je verstand bent, zal ik maar zeggen, te kunnen beleggen eigenlijk levenslang. En dat kan zeker, dat kan zeker.
Deed u het dan vroeger op een niet-rustige manier?
Tuurlijk, veel hectischer. Dus ik ging toen ook meer, zoals ik al vertelde, eens dat ik al wat in de put zat, ging ik nog risicovollere aandelen en risicovollere dingen gaan proberen. En dan is het hectisch, hè? Dus dan wil je eigenlijk ieder uur van de dag of iedere 10 minuten van de dag die koersen gaan checken in de hoop dat je op winst staat. En dan wordt het terug een probleem als je dan iets hebt dat, dus een aandeel hebt dat mooi op winst komt te staan. Dan kom je voor een volgend probleem te staan. En dat is, wanneer verkoop je het? Wacht je nog, in de hoop van nog meer winst te hebben? Of verkoop je en neem je de winst van tafel? Maar als je verkocht hebt, wat ga je dan nadien mee doen? Ga je dan opnieuw een ander aandeel kopen? Dan moet je weer afwachten of het gaat stijgen of gaat dalen. Dus ja, dus dat zijn... mensen denken daar vaak niet over na, maar uiteindelijk kopen is niet zo moeilijk. Je drukt op de knop en je spendeert een bepaald bedrag. En voilà, er zitten een aantal aandelen in je portefeuille. Verkopen is eigenlijk veel moeilijker, want je wilt zoveel mogelijk winst. Wat blijft?
Bracht dat veel stress voor u mee?
De eerste jaren, in het begin misschien wel, maar aangezien dat ik er zo door geïnteresseerd was en nog altijd door ben... Ja, voelde ik dat niet zo aan als stress. Voor mij was het eigenlijk plezant, eigenlijk, zou ik zeggen, omdat ik... Met iedere tegenslag leerde ik ook iets bij, dus kan je verbeteren naar de toekomst. Ik kon ook niet... voordat ik met de fiets kon rijden, ben ik waarschijnlijk ook... Ik weet het niet meer, maar ben ik waarschijnlijk ook 20 keer tegen de grond gevallen, bij wijze van spreken. Maar op de duur weet je dat je bepaalde dingen kan doen en je leert iets bij. Maar als je opgeeft onderweg, ja, dan leer je er niks meer over bij, want dan wil je er niks meer... mee te maken hebben eigenlijk. Dus,
hoe ligt u nu? Wat voor belegger bent u nu
ik doe het op verschillende fronten, ik zal het zo zeggen. Ik ben een rustige lange termijn belegger, met een klein stukje van zijn portefeuille die toch nog de beleggen mag ook een beetje fun zijn, moet het ook zijn in feite, want anders is het alleen maar stress. Dus dat kan niet zijn. Dus er is een klein stuk van de portefeuille waar ik wel degelijk risico mee neem. Hè. Dus als ik iets zie passeren op de beurs, van daar is wel een mogelijkheid, dan spring ik er wel op in. Maar het merendeel van mijn portefeuille zijn rustige lange termijn beleggingen, zowel in aandelen als in opties, maar dan opties schrijven. Maar dat is al een technischer thema. Ik ga het juist heel kort, want ik ga dat zeker niet, dat kan ik ook niet allemaal uitleggen nu. Maar opties schrijven, mits op een veilige manier te doen, want dat zeg ik er heel nadrukkelijk bij, als je dat niet op een beveiligde manier doet, is dat zeer, zeer, zeer gevaarlijk. Maar als je dat op een veilige manier doet, dan kan je daarmee maandelijks, 2 maandelijks, 3 maandelijks, 6 maandelijks, 1 keer per jaar, de frequentie wekelijks zelfs, de frequentie kies je eigenlijk zelf, kan je daarmee een extra inkomen halen uit je aandeel. Doe je dat nogmaals, doe je dat niet op een beveiligde manier, dan ga je daar heel, heel, heel veel centen mee verliezen. Dus dat is hier zeker geen beursadvies dat ik hier geef voor de radio. Wie dat doet, moet zeker goed weten waar dat hij mee bezig is. Maar dat is ook een deel van mijn portefeuille. Dus regelmatig inkomsten, extra inkomsten halen uit de aandelen die in mijn portefeuille zitten. En dan een gewoon gedeelte aandelen die gekocht zijn voor de lange termijn. Dus die twee luiken, zal ik zeggen, dat is de hoofdmoot. En dan een stuk portefeuille, ja, waar je eigenlijk meer risicovollere en, laten we zeggen, gokaandelen in zitten. Om af en toe zo'n keer ja, een jackpotje te kunnen meepikken, ik zou het zo zeggen.
Uw oogjes blinken, overleefd. Het lijkt me dat het gaat lot voor een stuk om de spanning, denk ik dan.
Ja, de beurs is. Allee, ik zal het anders zeggen. Niet alles is de beurs. Maar de beurs is niet alles, maar alles is de beurs, ik ga het zo zeggen. Want het gesprek dat wij nu voeren via Zoom, Zoom is beursgenoteerd, een huis decoreren, schoenen kopen, eender wat een mens doet, grote infrastructuurwerken, noem maar op, eender wat een mens doet, kan je rechtstreeks of onrechtstreeks linken aan beursgenoteerde bedrijven. Dat is eigenlijk de economie en de beurs, dat zijn twee handen op één buik, ik zal het zo zeggen. Dus vandaar dat dat zo boeiend is. Ja, je kunt ook, wat is de 6 cijfertjes op de loto invullen, maar ja, bon, ja, dat is het, je hebt ze ingevuld en je wint of je wint niet, punt. Maar over een bedrijf, want uiteindelijk, als we spreken over de beurs, dan hebben we het normaal gezien over aandelen in de meeste gevallen, maar aandelen, daar zitten bedrijven achter. Bedrijven met winstcijfers, verliescijfers, omzetverhoging enzovoort, nieuwe producten die gelanceerd worden, nieuwe filialen die erbij komen, in binnen- en buitenland enzovoort. Dat is enorm boeiend. Daar kan je eigenlijk ja, blijven over vertellen, eigenlijk. Ik zou het zo zeggen.
En wat is rendementplus.be?
Rendementplus.be, dat is mijn eigen website die dus ontstaan is. Deels ook omwille van wat ik daar juist allemaal verteld heb over... ja, het verlies dat je maakt, dat je het dan misschien terug goed maakt, dat je terug op verlies staat en dat je geen stap vooruit komt. Dus ik wil mijn Rendement Plus met mijn website vooral focussen op hoe dat je op een veiligere manier kan beleggen. Dus welke elementen kan je of moet je in het oog houden en kan je zelf bepalen, zodat je toch veiliger belegt en niet eigenlijk gewoon puur aan het gokken bent. Pardon, dat is eigenlijk... de reden waarom dat Rendement Plus ontstaan is, en ik doe dat dan ook voor de leden, werk ik rond 5 voorbeeldportefeuilles, dus fictieve voorbeeldportefeuilles, waarin dat ik aandelen aanbreng als voorbeeld, dus niet als aanbeveling om te kopen of te verkopen. Iedereen is vrij om dat te volgen of niet te volgen. Maar zo geef ik voorbeelden aan, maar ik omkader die aandelen die ik selecteer altijd met een risicoberekening, zodanig dat de risico's al van bij de start, van op het moment dat ze aangekocht worden, eigenlijk al beperkter zijn. Eigenlijk. Dus dat is eigenlijk het andere aan Rendement Plus ten opzichte van veel andere beurs- of beleggingsinitiatieven, gaat zo zijn.
Die periode dat u eigenlijk op een zenuwachtige manier begon om te gaan met de beurs, omdat u tijdens die beurscrisis...
Als het woordje verslaafd valt, heeft dat nogal vaak een negatieve bijklank. Hè? Ja, ik ben beursverslaafd. Ik ga dat zeker niet ontkennen. Maar ik denk niet dat het negatief is. Ik denk niet dat mijn omgeving, mijn vrouw, zeker niet... mijn vrienden, ik zal er wel een keer over vertellen, hè, sowieso, maar meestal laat ik anderen het onderwerp aanbrengen en pas dan, want ik kan er nogal uitgebreid over vertellen. En het is niet de bedoeling dat het alleen maar daarover gaat, als je vrienden of je vrouw of gelijk wie ziet. Ja, natuurlijk, de meeste mensen weten, dus mensen met mijn omgeving weten dat ik beleg en daarmee bezig ben, dus dat thema komt af en toe wel een keer naar voren. En dan praat ik daar met veel plezier over en dat is de laatste iets meer dan 20 jaar nog niet veranderd. Eigenlijk dan denk dat dat nooit zal veranderen. Dus voor mij is dat, ik ben er alle dagen mee bezig. Is dat een verslaving? Goh, ja, ik zou durven zeggen ik ben daaraan verslaafd, maar het is niet dat het iets kapot maakt. Vroeger zou het wel iets kunnen kapot gemaakt en zoals ik vroeger bezig was. Er zijn veel gevallen bekend van mensen die er hals over kop ingaan met heel grote bedragen, geleende bedragen ook, dat het misloopt, en dat zal je dan ook vaak zien dat het dan misloopt, en dat ze zelfs hun huis moeten verkopen om terug uit de schulden te geraken. Dus dat is natuurlijk, als het als je op die manier verslaafd aan de beurs bent, dan is het natuurlijk wel gevaarlijk. Dan moet je er wel vanaf geraken, denk ik. Hè. Maar ik denk bij mij dat is het een verslaving, wie dat wil zeggen, oké, dat mag, geen probleem. Maar bij mij, ik denk eerder dat het een zeer gezonde interesse is, een diep gewortelde interesse.
Maar in de fase, voordat u op een andere manier bent gaan beleggen, is het dan, wat u zei, ja, je wil dan redden wat te redden valt, en eigenlijk wordt het put alsmaar dieper. U zei ook, als je in een aandeel zit, dan zie je dat eigenlijk, kijk je daar niet meer objectief naar, kan je dan wel toch spreken van dat je op dat moment eigenlijk wel jezelf verliest, verloren daarin?
Ja, je wil het goed maken. En je maakt heel vaak foute beslissingen, waardoor dat het nog slechter wordt. Dus eigenlijk verliest er je wel wat in. En zelfs als je een beslissing neemt, dus je verkoopt een aandeel en je koopt een ander aandeel en dat gaat dan goed... dan is dan weer de vraag, is het nu kunde of is het geluk? Achteraf bekeken, zullen heel veel van die zaken toen ook gewoon geluk geweest zijn. En nu heb ik ook dus binnen mijn systeem van beleggen, beslis ik eigenlijk al op het moment dat ik een aandeel koop, wanneer het zal verkocht, niet wanneer, maar aan welke koers het zal verkocht worden. En ik laat eigenlijk de beurs, dat is een beetje vreemd om het te zeggen, ik laat het eigenlijk aan de beurs over. Ik laat de beurs beslissen wanneer dan mijn aandelen verkocht worden. Dus ik probeer zoveel mogelijk mijn eigen emoties uit te schakelen. Dat betekent dat op het moment dat ik een aandeel koop, kan ik terug een klein voorbeeldje geven, wat dat weer gemakkelijker uit te leggen is, mijn cijfervoorbeeldje. Je koopt een aandeel aan 20 euro. De meeste mensen gaan bijvoorbeeld zeggen, ja, als ik 20% winst heb, ga ik het verkopen. Dus dat zou dan betekenen 24 euro. En dat wordt dan verkocht. Ik zeg nu maar iets, hè. Maar als je verkoopt op 20%, kan je nooit niet 30% of 50% of 100% winst hebben of veel meer. Want dat is allemaal mogelijk op de beurs. Je kan honderden procenten winst halen op één aandeel. Op kortere termijn of over een langere termijn. Nu, wat doe ik? Ik ga mijn aandeel kopen, bijvoorbeeld aan 20 euro. En ik zet een verkooporder in de markt, dat noemt eigenlijk het stop-loss order, of het stop-loss verkooporder noem ik dat, dat dat wat duidelijker is. Eigenlijk is de term zeer duidelijk, stop-loss wil zeggen stop het verlies. Dat wil zeggen, als bijvoorbeeld ik koop aan 20 euro en het aandeel zakt naar 18 euro en ik heb mijn stop-loss verkooporder op 18 euro gezet, dan wordt het automatisch verkocht. Dus ik kan mijn dagtaak doen, ik kan op vakantie zijn, ik kan eender mee wat bezig zijn, met u aan het babbelen zijn, geen enkel probleem. Als de beurs beslist dat mijn aandelen moeten zakken tot mijn ingesteld verkooporder, dan worden ze automatisch verkocht. Nu, het voordeel is dat dan het geld op uw rekening staat en die aandelen eigenlijk zo diep mogen zakken als dat ze maar willen. Ik ben er dan uit, dus dat voor mij maakt dat dan niet meer uit. Dus dat doet mij ook mijn gerust gemoed slapen, hè, of mijn werk doen of gelijk wat. Dus er kan eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Psychologisch is dat wel, of mentaal, ik zou het zo zeggen, is dat wel iets moeilijk. Want vooral in perioden dat de beurs in zijn algemeenheid een beetje neerwaarts gaat, zal je zien dat veel van de aandelen die je in portefeuille hebt, zullen uitgestopt worden, noemt dat dan, dus zullen verkocht worden. En veel mensen, beleggers dus, ik zou het zo zeggen, kunnen daar niet mee om. Want ze vinden het erg dat hun aandelen verkocht worden, vooral als ze zien dat ze nadien terugstijgen. Want dan hadden ze beter niet verkocht, want zie je wel, nadien is er nog een grotere winst. Ik heb daar dus allemaal geen problemen meer mee, ook niet mentaal in mijn hoofd, zou ik zeggen. Omdat, ja, als ik zie dat aandeel toch goed die stijgende trend te pakken heeft, ja, dan koop ik het gewoon opnieuw, punt. Ik volg die nog een beetje op nadat ze verkocht zijn. En dan de tweede keer of een derde keer zit je wel in die goede rit en dan heb je wel meer winst. Ik moet daar ook heel kort nog bij vertellen. Als dat aandeel stijgt, bijvoorbeeld van 20 naar 24, om datzelfde voorbeeld van daarnet te nemen, dan ga ik dat niet verkopen op 24 en mijn 20% winst nemen. Nee, ik ga mijn oorspronkelijk verkooporder, dat op 18 stond, uit de markt halen. Dus ik ga dat schrappen en ik ga een nieuw zetten. En dat gaat bijvoorbeeld dan zijn op 22. Dus ik ga niet verkopen dan meer aan 18, ook niet aan 24, maar als het aandeel zakt naar 22, dan heb ik wel 5% winst. Geen 10% verlies meer, zoals de positie gestart is dan in dat fictief voorbeeld. Maar dan klik ik eigenlijk al 5% winst vast. Onder normale omstandigheden, want een stop-loss werkt soms niet, Maar dat is meestal niet het geval. Meestal werkt dat al. De beurs is meestal normaal. En af en toe zijn er zo van die uitschieters die minder normaal zijn. Dus op die manier kan je dan verschillende keren dat verkooporder gaan naar een hoger niveau gaan zetten. En dan wil dat eigenlijk zeggen dat ik aandelen die winnaars blijken te zijn in mijn portefeuille, zoveel mogelijk de ruimte geef en zoveel mogelijk ook de tijd geef om verder te stijgen. En aandelen die verliezers zijn, die zijn er ondertussen al lang uit, want dat stoploss verkooporder, dat niveau, is geraakt en die aandelen zijn verkocht. Die cash is daar met een beperkt verlies. Hè, uiteraard een verlies, want iemand die zegt op de beurs alleen maar winst te behalen, dat zijn leugenaars, zo simpel is dat. Dat kan niet. Je hebt altijd aandelen die niet doen wat je ervan verwacht op het moment dat je ze koopt. Dus die dus verlies gaan optekenen. Maar de kunst is om van alle aandelen die verlies maken, het verlies beperkt te houden. En ik bedoel daarmee vooral het verlies op je totaal portefeuillekapitaal, dus op de onderste lijn van je portefeuille, je totaal portefeuillekapitaal, daar moet dat verlies klein op zijn. En uw winnaars moeten zo lang mogelijk laten oplopen, dat daar die winsten zo groot mogelijk kunnen op zijn. En dan ga je met één grote winnaar heel veel kleine verliezers, of misschien wel allemaal uw kleine verliezers van het voorbije jaar uitgewist hebben. En dan heb je eigenlijk een winnend systeem, zo simpel is dat. In theorie.
Ik heb het schande geleerd, zal ik maar zeggen.
Ja. Het heeft dus...
Vroeger overheerste de emotie toen...
Ja. En door die automatische... dat automatisch verkooporder in te zetten, is bij mij toch alvast de emotie die daarmee gepaard gaat heel veel verminderd. En ik vind het nog plezanter nu zelfs. Je gaat dus niet in die stemmingswisselingen komen. Hè? Want stel nu dat ik vroeger, en dan zal mijn omgeving wel waarschijnlijk een keer last kunnen gehad hebben van mij, stel dat ik vroeger ineens op een verlies sta bij een bepaald aandeel van, zeg maar iets, 80%, is allemaal gebeurd, 100% ook. Hè? Dan kan het goed zijn dat die dag misschien toch niet de vrolijkste mens zal geweest zijn. Dat ik een beetje minder plezant zou geweest zijn of minder genietbaar zou geweest zijn. Nu heb ik dat allemaal niet meer, omdat ik dat ook weet te vermijden. Die grote verliezen weet ik te vermijden. En ja, hopelijk af en toe pik ik ook een grote winnaar mee natuurlijk. Ja.
Dankjewel om dat allemaal te vertellen. Ik vind het zelf wel heel erg fascinerend.
Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. In technisch gezien is dat heel eenvoudig, maar mentaal gezien, de meeste mensen kunnen daar niet goed mee om met verlies te nemen als het nog tijdig is. En als je ik zou het rekenmachine er moeten bijnemen, maar als je 7% verlies maakt, dan denk ik dat je met 7,5% of met 8% hoogstens winst te maken terug break-even staat. Als je 50% verlies maakt, moet je al 100% winst maken om terug break-even te staan. Dat zegt het eigenlijk allemaal. Dat vat het in één kort zinnetje goed samen. Dus je moet maken dat je geen grote verliezen hebt, want 100% winst, of als je 70% verlies hebt, moet je nog meer winst hebben natuurlijk. Hè. Maar 100% winst maken, dat lukt niet zo gemakkelijk. Hè. Ofwel heb je geluk dat je in het juiste aandeel een keer zit op een relatief korte termijn, ofwel ga je in het juiste aandeel zitten, maar gaan er misschien jaren over gaan vooraleer dat je maal 2 kunt doen, dus 100% winst hebt. Dus je moet zien te vermijden dat je heel grote verliezers hebt eigenlijk. Dus dat is eigenlijk de truc.
Ook geen heel grote winsten meer zoals je dat vroeger misschien had.
Jawel. Een van de slogans die ik af en toe een keer gebruik in Rendement Plus is minder risico, meer rendement. En dat zal inderdaad misschien niet onmiddellijk meer rendement zijn. Iemand die, hoe moet ik het zeggen, de technieken om risico te beperken niet zal implementeren in zijn portefeuille, die zal op het moment dat de beurs goed gaat, hogere rendementen halen. Want als ik bijvoorbeeld uitgestopt word in een aandeel, dat dus mijn beperkt verlies verkocht wordt, dan heb je kosten. Je hebt kosten bij verkopen en je gaat opnieuw iets aankopen, dus je hebt opnieuw ook kosten bij aankoop. Dat drukt een beetje het rendement. Maar, en dat kan een aantal jaren goed gaan, dus zonder dat mensen zich beschermen, kan dat een aantal jaren goed gaan. En er zijn andere manieren ook, dus niet alleen het systeem dat ik nu uitgelegd heb, is het mogelijk om u te beschermen. Er zijn andere manieren ook. Elke belegger moet dan een beetje naar zich, volgens zijn eigen gevoel ook doen, wat bij hem zelf of bij haar zelf past, doen. Maar je moet toch vormen van bescherming inlassen. Want wie dat niet doet, die zal waarschijnlijk op korte termijn een hoger rendement halen. Maar op een bepaald moment komt die beursklap. Die gaat er nu ook komen. Dus de beurs gaat goed, al jaren. Er komt een crash, we weten alleen niet wanneer. En hoe groot dat die gaat zijn, dat weten we ook niet. Maar dat komt sowieso. Maar dan, als je dan, zoals ik in mijn beginjaren, bijvoorbeeld 3-4 jaar belegd en je staat op een mooie winst, of in het begin was het zelfs maar 3 maanden belegd en je staat op een heel schone winst, maar nadien was het dan een aantal jaren, en dan komt er weer een serieuze crash die alles uitveegt, ja, wie heeft er dan het meeste rendement gehaald? Verstaat iemand die altijd voorzichtiger heeft belegd en zijn verliezen heeft weten beperkt houden, ook op het moment dat er een crash komt, en die dan bijvoorbeeld, laten we nu zeggen, dat op 100 begint en dan van 100 naar 180 gaat, dus 80% winst heeft op de totale portefeuille, en terugvalt naar 50%. Ja, dan hebben we nog altijd over die jaren heen 50% winst, maar iemand die van, ook op 100 gestart is op dezelfde moment en naar, wat zou ik zeggen, 300 is gegaan, dus een veel hoger rendement, maar terugvalt naar 100, dan heeft hij na al die jaren gewoon niks. Eigenlijk veel tijd verloren, geen rendement, dat had beter op een spaarboek gestaan dan had het toch nog iets. Dus op de lange termijn gaat beschermend beleggen een beter rendement geven dan op een gokkerige manier of een risicovolle manier beleggen. Dat wil niet zeggen dat ik geen risicovolle aandelen koop. Hè. Ik koop ook risicovolle aandelen. Nee, ik beperk mijn visvijver niet tot de zogenaamde goede huisvader aandelen. Maar ik zal een keer één goede huisvader aandeel noemen dat bij heel veel mensen nog in het geheugen zal liggen en dat in die tijd altijd stevast als een goede huisvader aandeel werd omschreven, dat is het aandeel Fortis. Ik denk dat de meeste mensen die toen belegden nog altijd wel zullen weten, en Dexia ook trouwens, nog altijd wel zullen weten hoe het afgelopen is met die twee zogenaamde goede huisvader aandeel. Dus het wil niet zeggen, omdat je in een safe of zogenaamd veilig aandeel zit, dat dividenden uitbetaalt, dat niet kan valikant fout lopen. Die voorbeelden zijn er met tientallen te noemen, in binnen- en buitenland. En evengoed met een risicovol aandeel, biotechnologie of technologie of noem maar op, kan het net, of nieuwe technologie, ik zou het zo zeggen, kan het natuurlijk ook fout gaan. Maar het gewicht dat je geeft aan bijvoorbeeld een risicovol aandeel ten opzichte van een zogenaamd defensiever aandeel, dat kan je ook zelf bepalen, dat je gewicht in een risicovol aandeel lager is dan het gewicht dat je steekt in een defensief aandeel, zoals bijvoorbeeld Colruyt, om iets te zeggen, of bijvoorbeeld Lotus Bakeries, om iets te zeggen.
Even
zeven. Ik ga even kijken. Ik ga er eigenlijk niet naar gekeken. Ik hoop dat hij het opgenomen heeft.
Ja.
Wat, bedoelt je via Zoom of via de geluidsrecorder?
De opname die u heeft gemaakt, hè?
Op de telefoon, hè?
Ja, die moet u nu stoppen.
Stoppen, ja.